Wij lezen ons heilige en onfeilbaar woord in Exodus 14. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat ze wederkeren en zijn legeren van Pihahiroth tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover zult gij uw legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: ze zijn verward, verdwaald in het land. Die woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden. Alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En ze deden alzo. Toen nu de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden: waarom hebben wij dat gedaan? Dat wij Israël hebben laten trekken, dat ze ons niet dienden. En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich en nam 600 uitgelezen wagens. Die 600 wagens, dat waren de tanks uit de oudheid. Zo moet je je voorstellen, 600 wagens, 600 tanks. Ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die alle. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand, Gods hand, uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden na en achterhaalden hen, ze haalden ze in. Daar ze zich gelegerd hadden aan de zee, al Farao's paarden, wagens en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pihahiroth voor Baal-Zephon. Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en zie, de Egyptenaars trokken achter hen en ze vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en ze zeiden tot Mozes: hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden, waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: houd af van ons, bemoei je niet met ons, en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het was voor ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zei tot het volk: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan u doen zal. Want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in der eeuwigheid. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zei de Heere tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg tot de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Vanavond hopen we bij deze geschiedenis stil te staan aan de hand van drie punten. Allereerst staan we stil bij de nood van het volk. In de tweede plaats het geloof van Mozes. En in de derde plaats het antwoord van God. Drie punten: de nood van het volk, het geloof van Mozes en in de derde plaats het antwoord van God. Gemeente, hier en iedereen die thuis met ons verbonden is, laat ik vanavond eerst eens beginnen bij de kinderen en de jongeren. Preken zijn soms ingewikkeld. Laat nou vanavond een beetje eenvoudig beginnen. Die geschiedenis waar het vanavond over gaat is wel een beetje bekend, hè? We weten het volk Israël, dat zat daar in Egypte, in slavernij. En ze moesten werken. Werken. Wat moesten ze ook weer doen? Weet je het nog? Wat moesten ze doen daar in Egypte? Welk werk? Stenen bakken voor Farao. Stenen. En steeds meer. En steeds meer. En Farao die ging er tegenaan. En als er niet genoeg waren, de zweep eroverheen. En dat volk moest werken en werken in de stekende hitte, ze bezweken. En dat was precies de bedoeling van Farao. Dat ze zouden bezwijken. Het was zijn bedoeling dat ze zich letterlijk zouden doodwerken. Dat was precies zijn bedoeling. En als dat nog niet snel genoeg gaat, dan geeft hij ook nog een wet erbij dat alle eerstgeboren jongens allemaal in de Nijl moeten worden gegooid, dat ze allemaal verdrinken. Dat was Israël in Egypte. Het was een verschrikking. En ze riepen tot God. Uit hun ellende en uit hun nood, ze schreeuwden tot God om hulp. En de Heere kwam. Hij stuurde Mozes, je weet het hè, Mozes, naar Farao. Zeg tegen Farao, alzo spreekt de Heere, laat mijn volk trekken. Nou, dan moet je net bij Farao zijn. Ha, denk jij dat Farao onder de indruk is van God? Dat zullen we wel zien, zegt Farao. Wie is de Heere, die God van jullie, dat ik hem zou dienen? Een goddeloze kerel was die Farao. Hij dacht, ik ben sterk, zal eens kijken wie het gaat winnen, die God van de Joden of ik. Wie is de Heere dat ik hem zou dienen? Nou, daar is Farao achtergekomen, wie God is. Daar is die achtergekomen. Want wat gebeurde er toen? 10 plagen. 10 straffen. 10 kloppen van God op de deuren, op het hart van Farao. 10 duidelijke bewijzen dat God bezig was om Israël te gaan verlossen. Want die 10 plagen, iedereen voelde aan, dit is niet normaal. Hier zit iets achter, dat is die God van Israël. Maar Farao ging niet gelijk door de knieën. Er waren 10 klappen, laat ik het zo maar zeggen. 10 plagen, 10 klappen voor nodig. Totdat Farao eindelijk door de knieën ging. Dan gaan ze maar. Die onvergetelijke laatste nacht. Dat die doodsengel door Egypte trok. En bij elk huis waar geen bloed aan de deurpost was gestreken, ging die doodsengel naar binnen. Daar sloeg de dood toe. Wat een leed. Maar bij de Israëlieten kwam die engel niet binnen, hè, die doodsengel. Waarom niet? Daar was bloed aan de deurposten gestreken. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. Onvergetelijk. Die laatste nacht. Dat is het Pascha. Staande. Hebben gegeten. Staf in de hand. De kleren opgeschort. De voeten geschoeid. Klaar voor vertrek. En toen gingen ze. Toen gingen ze. In het holst van de nacht. Ja, je moet je gewoon proberen voor te stellen. Wat dat geweest in het holst, een uur of half twee. Duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen. Ze kwamen allemaal uit hun huizen en heel de wegen stonden allemaal vol. Bepakt en bezakt, kleine kinderen midden in de nacht. Mensen van 80 jaar, groot en klein en jong en oud. Een eindeloze optocht. Dat moet geweest zijn. Nou zie je heel die vluchtelingenstroom bij Oekraïne, maar zoiets is dat toen ook geweest. Onvoorstelbaar. En dat zal heel langzaam gegaan zijn, hè, dat ze in beweging kwamen. In de pikdonkere nacht en daar gingen ze. Maar voor en uit ging licht. De wolkolom. En in de nacht de vuurkolom. Dus dat was een verticale wolk. Een kolom. Een pilaar. En die ging langzaam voor dat volk uit. En als het donker werd, verkleurde die wolkenkolom in een oranje vurige gloed in de nacht. Als een brandende fakkel ging die voor ze uit, om ze de weg te wijzen. En wie was daar in die wolkenkolom? Daar was God. Daar was God. Want er staat, en de engel des Heren ging voor hen heen. Kanttekeningen zegt, te weten, de Zoon Gods Christus. In die wolkenkolom. Die moeders zeiden tegen die kinderen, zul je eerbiedig zijn? Want daar is God. Ze wisten het. In die wolkenkolom, daar is God. God is bij ons. Hij gaat voor ons uit. En de Heere trok voor hun aangezicht desdaags in een wolkenkolom dat hij op de weg leidde. En des nachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte om voort te gaan dag en nacht. God was zichtbaar bij hen. Daar was geen twijfel over, want daar ging hij voor hen uit. Ze wisten, de Heere is bij ons. En dan het volgende hoofdstuk, wat we vanavond gelezen hebben, hoofdstuk 14. Wat gebeurt er? Farao krijgt spijt als haren op zijn hoofd. Wat ben ik dom geweest om al die gratis slaven te laten gaan. Ik ga ze terughalen. En dan mobiliseert zijn leger tot de tanden toe gewapend. Alles wat hij heeft wordt in de strijd gehouden. En dan gaan ze. Opgezweept in blinde haat en woede, die Israëlieten achterna. En dan kijken die Israëlieten op een gegeven moment achterop en dan zien ze die stofwolken in de verte aankomen stuiven. En ze schrikken zich wild. Daar komt Farao met zijn leger. Wij kunnen het een beetje voorstellen wat we hier lezen. Maken nu mensen in Oekraïne mee. Doodsangst, daar komen de Russen. Met hun geweld. Dit maken mensen nu vandaag mee. Ze waren in doodsangst. De vijand zat op hun hielen. En ze konden geen kant op. Want daar waren allemaal bergen. En aan de andere kant allemaal bergen. En voor in de zee. En in de rug, daar kwam Farao. En hij was al dichtbij. Doodsangst, ze zaten platgezet als ratten in de val. En dan begint dat volk in doodsangst tegen Mozes te razen en te schreeuwen. Waarom heb je ons ook hier gebracht? Had ons in Egypte gelaten? Altijd beter slaaf dan dood. Ze zijn radeloos. Dat is ons eerste punt. De nood van het volk. Vandaag, middag. Aan de ene kant veel reden om dankbaar te zijn dat het kerkelijke leven weer op gang komt na 2 jaar. Mogen we wel heel dankbaar voor zijn. En er is nog veel meer waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar er is ook veel nood. Ik ken deze gemeente niet. Dat zal hier niet anders zijn. Hier ook veel mensen met zorgen, verdriet, rouw, kruisen, zorgen om kinderen. Misschien wel in het huwelijk en ga maar door. Hè. Wat is te veel nood en wat is te veel pijn. En dan nog maar een stapje verder. De nood in deze wereld. Ja, we hebben nog de coronacrisis hebben we nog niet eens achter de rug. En nou Oekraïne. Dat hadden we toch nooit kunnen denken. Oorlog in Europa. We zijn gewoon terug in de Koude Oorlog van 50 jaar terug. Het is niet te geloven. Jonge mensen, onthoud, dit komt in de geschiedenisboeken. Wat je nou in de kranten leest, dat staat over 10 jaar in de geschiedenisboeken. Jullie maken geschiedenis mee. Dit is een kruispunt in de geschiedenis van Europa. De wereld staat werkelijk op zijn fundamenten te schudden. Wij realiseren ons misschien niet met het lentezonnetje vandaag en alle rust in Beierland. Maar de wereld houdt zijn adem in. Wat een leed. Ik heb er beelden van gezien. Ik kreeg ook wat berichten van mensen die daar zitten. Verschrikkelijk. Wat een toestanden. Ik wil maar niet in details treden. Je wordt er akelig van. Slachtoffers. De ganse schepping zucht. En is als in barensnood. Die kreunt en kermt het uit. En nog meer nood. Niet alleen in het grote wereldperspectief. Maar ook in ons eigen land. Nederland is bezig om af te rekenen met God. Net als Farao. Alles wat aan God en aan zijn woord herinnert, wordt grondig opgeruimd. Daar zijn ze mee bezig. De laatste resten in Nederland die aan God herinneren, moeten weg. De huwelijken zijn aan het verdwijnen. De gezinnen zijn aan het verdwijnen. En dat is een bewuste strategie van de boze. En dat is het laatste. Als er geen gehuwelijken en geen gezinnen meer zijn, dan is een land verworden tot chaos. Dan ga je onder. Dit is de laatste fase hoor, die we zijn ingegaan. Als er geen gezinnen en huwelijken meer zijn, is er niks meer. Wij maken ingrijpende tijden mee. Realiseren wij ons wat er aan de hand is. Want we wennen er bijna aan. Ons volk verkeert in staat van ontbinding. Als je goed ruikt, kun je bederf ruiken. En de nood gaat ook de kerken niet voorbij. Nogmaals, ik wil niet negatief doen. De Heer geeft nog veel. Ook in de verkondiging. En hij werkt ook nog. Ik kreeg als gisteren in Katwijk van iemand een mail. Die door de preek van zondag zo was aangesproken. Dat ik er dankbaar voor was. Het gebeurt meer. En ik mag vast geloven, het zal hier ook wel zo gebeuren. Maar toch. We zeggen niet, er gebeurt niks meer. Dat zou tot oneer zijn voor God. En dan maken we elkaar moedeloos. Dat is niet goed. Maar we moeten wel heel eerlijk zijn. Het kerkelijke leven is nou niet bepaald in volle bloei. Zo eerlijk moeten we toch wel zijn, het geestelijke leven. Er is wel onder ons een geweldige ingezonkenheid. En je komt het bij jezelf tegen. Wat is ons gebedsleven vaak onder de maat? We bidden natuurlijk wel, maar vaak zijn van die krachteloze, slappe gebeden. Als daar. Het lijkt wel niet door te dringen tot God. Om je nou werkelijk in het gebed voor God te stellen. Het lijkt wel of het niet lukt als het ware. En als het over Christus gaat. Ja, zijn naam wordt genoemd. Maar in hoeverre kennen we hem? En hebben we echt omgang met hem? Ik moet denken aan wat ik een keer las in de Heilige Oorlog van Bunyan. Behalve de Christenreis heeft hij ook geschreven de Heilige Oorlog. Moet je een keer lezen. En dan gaat het over stad mensenziel. Hè, dat zijn wij als het ware. Stad mensenziel. En prins Emmanuel, die heeft stad mensenziel veroverd. Eerst was daar de duivel de baas, Diabolus. Maar prins Emmanuel heeft de stad mensenziel ingenomen. Mooi, hè? En prins Emmanuel, wie zal er zijn? Emmanuel. Ja, dat is de Heere Jezus Christus. Prins Emmanuel heeft intrek genomen in de stad mensenziel. Heerlijk. Maar wat gebeurt er dan? Op een dag is er in de stad mensenziel een groot feest. Geen gek feest. Maar gewoon gezellig eten en drinken en zo gezellig bij elkaar zijn. Opgewekt. Maar er zit er eentje een beetje in een hoekje achteraf. En die zit heel verdrietig en bezorgd te kijken. En die man heet Vreze Gods. He, je weet, Bunyan geeft al die figuren namen. Net als in de Christenreis. Nou, hier ook. Die man die heel verdrietig en bezorgd kijkt, die heet Vreze Gods. Iedereen in die zaal is en gezellig met elkaar aan het eten en drinken en opgewekt. Vreze God niet. En ja, ze krijgen dat in de gaten natuurlijk. Ze denken, wat zit die man bezorgd? Wat is er aan de hand? Dus ze gaan naar hem toe en ze zeggen, waarom doet u niet mee? En waarom kijkt u zo bezorgd? Moet toch blij zijn? En dan kijkt vrezen Gods die inwoners van stad Mensenziel aan. En dan zegt hij, weten jullie het niet? Dat prins Emmanuel de stad heeft verlaten. Wat? Prins Emmanuel de stad verlaten? En ze kijken elkaar aan. En ze gaan elkaar vragen. Wie heeft prins Emmanuel voor het laatst gezien? En dan komen ze er met schrik achter. Dat dat al heel lang geleden was. Dat iemand prins Emmanuel had gezien. En ze waren gewoon aan het feesten. Prins Emmanuel was de stad uitgegaan en niemand miste hem. Mag ik vanavond eens vragen. Wanneer hebt u voor het laatst prins Emmanuel gezien? Misschien moet je wel zeggen, ik heb hem nooit gezien. Dat kan ook nog. Maar het kan lang geleden zijn. En daar zal mijn doorleven. Net als mensenziel. Ze waren gewoon het feesten. Emmanuel was de stad uit en niemand miste hem. Herkenbaar of niet? Missen we Emmanuel? Het kerkelijke leven start voorop. Corona is voorbij, gelukkig. Maar zijn wij op zoek naar prins Emmanuel om hem weer te mogen ontmoeten? Of draait het kerkelijke leven zonder Emmanuel? Hebben we nou werkelijk behoefte aan de gemeenschap met hem? En hebben we weer nodig om tot het bloed der verzoening de toevlucht te nemen? Wie heeft er nou werkelijk een honger en een dorst naar hem en naar zijn gerechtigheid? Dan is er in de wereld waarin we leven veel nood. Ik heb zomaar wat aangestipt. En in ons land is veel nood, in onze gezin, in onze huis is veel nood. Maar de geestelijke nood, hè? Is dat niet de grootste nood? Mijn volk, zegt de Heer, mijn volk heeft 2 boosheden begaan. Mij de springaders van het levende water hebben ze verlaten. En ze hebben ze gebroken bakken uitgehouden die geen water houden. De Heer zegt, ik was de springader van het levende water. Bij mij was het leven. Ze hebben God verlaten. Herkenbaar. We zoeken het leven hier en daar en zus en zo. We proberen zelf ons eigen leven in te richten en het een beetje overeind te houden. Gebroken bakken. Ja, wij denken het zelf in de hand te hebben, ons leven en alles erbij. Gebroken bakken. Nou, stel nou voor, hè, als je nou een badkuip thuis hebt. En er loopt een hele grote brede scheur over heel de bodem. Ja, dan kun je die kraan aanzetten, maar het klopt er met dezelfde vaart. Dat is een gebroken bak die geen water had, waar een barst in zit. Zonder God komen we droog te staan. Gebroken bakken die geen water houden. Dan sterven we. Biddag vandaag. Alle reden tot verootmoediging. Schuldbelijdenis. Berouw. Ik hoop dat u het herkent. Het gaat niet om het somber te doen. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Tegenover elkaar. En tegenover onszelf. Dat is de eerste stap op weg naar genezing. Dat je eerlijk wordt. Tegenover jezelf. En over elkaar. De nood van het volk. Dat was het eerste. Nou, het tweede. Het geloof van Mozes, dat was het tweede. Wat gebeurt er? Nou, we hebben het gelezen, hè. Dat volk ziet daar die Egyptenaren aankomen tot de tanden toe bewapend om met hen af te rekenen. En ze zijn panisch en ze kunnen geen kant op. Daar de bergen, daar de zee. En ze staan te schuimbekken en te schreeuwen en te vloeken tegen Mozes, ten diepste tegen God. Terwijl ze zoveel duidelijke bewijzen hadden van de hulp en de bescherming en de redding van God. Die plagen van Egypte was Gods hand. Dat bloed waardoor zij in leven waren gebleven toen de dood door Egypte waren, Gods hand. En elke dag die wolkkolom die voor hen uitging en zelfs tot in de nacht. Ze hadden zoveel duidelijke bewijzen, God is met ons. En dan toch zo opstandig en goddeloos tekeer gaan en razen. Eigenlijk moet je zeggen, ze hadden het erna gemaakt dat die Egyptenaren zouden komen en ze allemaal zouden wegvaren. Dat hadden ze verdiend. Dat de Heere zou zeggen, en nu is het afgelopen, de haas maar. De woestijnreis moet nog beginnen. Ze zijn nog zelfs voor de rood. Ze zijn nog in Egypte. Ze moeten nog beginnen. En dan al zover. Wat een volk. En dan Mozes. Want daar gaan we het dan over hebben. Hè? Het geloof van Mozes. Probeer je eens voor te stellen dat je Mozes bent. Daar staat Mozes. Helemaal alleen. Voor hem een grote menigte die zat te razen, ze kunnen wel verscheuren. En hij zit hopeloos in de val. En de Egyptenaren komen eraan. Wat moet je beginnen? En jij bent de leider. Nou zeg het maar. Daar staat Mozes helemaal alleen. De vijanden in de rug, een woedend volk voor hem. En geen enkele uitweg. Wat doet Mozes? Heel opmerkelijk, als je erop let, wat dat volk hem voor verwijten in zijn gezicht slingert. Hij gaat er niet op in. Hij gaat er niet op in. Vers 13. Doch Mozes zei tot het volk: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan u doen zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij tot in alle eeuwigheid niet wederzien. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Het geloof van Mozes, dat was het tweede punt. Nou, dat is echt wel zo, hè. Als je daar helemaal alleen staat, aan alle kanten klem. En dan dit getuigenis. Wat een geloof. Staat vast. Ziet het heil des Heren. De Heere zal voor u strijden. Gij zult stiller zijn. Hij verdient echt een plek in Hebreeën 11. En daar staat hij dan ook. Wat een geloofsheld. Wat een geloof. Maar dan vanavond. Wat houdt dat geloof van Mozes dan precies in? Want ja, we zijn vanavond hier gekomen. En we luisteren thuis mee. Ik hoop dat dat nog een beetje gaat. Ook jongeren. We zijn natuurlijk hier gekomen om wat te leren. Dat geloof van Mozes, hoe zit dat dan? Wat doet Mozes? Nou, ik heb het al gezegd, het staat er hopeloos voor. Een oppermachtige vijand, een verkeerd volk en geen weg ter ontkoming. Wat doet Mozes? Tegenover al die onmogelijkheid plaatst hij God. En op al die vragen en al die bezwaren geeft hij één antwoord: God. Mozes weet ook niet hoe het verder moet. Hij heeft geen plan in zijn binnenzak. Maar hij grijpt de Heere aan. En hij wijst dat volk op hun God. Verder weet Mozes het ook niet hoe het moet. En hij hoeft het ook niet te weten. Want hij mag zijn zaak in Gods handen leggen. Dat is geloof. Luther zegt, wat is nou geloof? Mijn verloren zaak tot Gods zaak maken. Het in zijn handen leggen. Heere, ik heb het niet en ik weet het niet en ik kan het niet, maar nou breng ik het bij u. Dat is de les vanavond. Het geloof van Mozes. Wat is nou dat geloof? Nou, niet dat Mozes zegt, nou ik heb gelukkig nog een recept en zo komen we er tussenuit. Hij komt bij God. Hij maakt hun zaak tot Godzaak. En dat moeten wij allemaal doen. Iedereen met zijn eigen noden. Misschien staat er net zo hopeloos voor als hier bij Mozes in Egypte. Maar dat wij dan onze hopeloze zaak bij God brengen. Het tot zijn zaak maken. En niet er zelf mee rond blijven lopen. En niet zelf proberen om het weer vlot te trekken. Vrees niet. Staat vast. Zie het heil des Heren. De Heere zal ons verlossen, zegt Mozes. Want bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Hij zal ons redden. Ja, zolang je ziet op mensen, zolang je ziet op omstandigheden en zolang je ziet op jezelf, heb je alle reden om te vrezen. Als je ziet op mensen, omstandigheden, op jezelf, alle reden om te vrezen. Maar als we op hem zien, dat is het geheim, dan zie ik geen mensen meer, dan zie ik geen omstandigheden meer, dan zie ik mezelf niet meer, dan zie ik alleen maar hem. Dan zijn we er zelf niet meer, dan is hij er alleen en dan zijn we er. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden, waar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens, al heet hij dat farao, mij doen? Ziet, zei Mozes, ziet het heil des Heren. Weet u wat er letterlijk staat? Dat was voor mij een verrassing van de week toen ik hier met deze tekst bezig was. Ziet het heil des Heren. In het Hebreeuws staat er letterlijk, zie de Jezus des Heren. In het Hebreeuws staat er Yeshua, heil. Heil, Yeshua, Jezus. Letterlijk staat er, zie de Jezus des Heren. Mozes zegt, zie jullie redder, jullie verlosser, jullie zaligmaker. Zie uw Jezus. Middag, 2022. Wat is te veel zorg en veel verdriet. En veel zonde. En veel schuld. Ik hoop dat wij ermee vastlopen. En onszelf niet meer kunnen redden. Dat we iets voelen van de nood. Want ja, als we geen nood hebben, waarvoor zou je dan bidden houden? Dat snapt toch iedereen? Als er geen nood is, waar moet je dan bidden houden? Ik hoop dat wij ieder voor zich, in zijn eigen leven, ook jongeren, ik ben blij dat jullie er zijn. Dat we iets van de nood van ons bestaan beseffen. Maar dan mag ik vanavond tegen u en tegen jullie, als het zo aan alle kanten vast is gelopen, het verkondigen wat Mozes zei. Zie het heil des Heren. Zie de Jezus des Heren. Dan mag ik vanavond zeggen, zie op uw redder. Uw zaligmaker. Uw verlosser. Zie uw Jezus. Daar is de oplossing. Op al je vragen. Al je tranen. Al je zorgen. Jezus. Je kunt zo aangevochten worden. Je hebt geen heil bij God. Je kan zo neergetrokken worden. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvalligheid. Er is maar één antwoord. Zie uw Jezus. De ogen. Houd mijn stil gemoed. Opwaarts. Opwaarts. Niet op jezelf, omstandigheden en mensen. Opwaarts. Dat moest Israël doen bij de Rode Zee. Niet achterom kijken hoe het met farao was. Niet naar die bergen en naar die zee. O, houd mijn stil gemoed opwaarts. om op God te letten. Hudson Taylor, die grote zending uit Sina, die vaak met zulke onmogelijkheden te maken, dat aan alle kanten hopeloos vastliep. Onvoorstelbaar waar hij zo mee te maken had. Trouwens ook zijn vrouw daar verloren, 4 kinderen moeten begraven, heeft hij allemaal meegemaakt. En nog veel meer. Wat zei Hudson Taylor? Hij zei, er is maar 1 omstandigheid en dat is God. En de rest doet eigenlijk niet mee. Dat had hij geleerd in dat eenzame Sina, waar hij op niemand kon terugvallen dan op God alleen. En dat is genoeg. Dan ben je er. Dan ben je er. Er is maar 1 omstandigheid die beslissend is. En dat is God. Dat volk, dat het zo verzondigd had, want ze stonden te razen en te vloeken tegen Mozes en tegen God. Ze hadden alle reden om niet meer op Gods hulp te kunnen rekenen. Ze hadden het zo verzondigd. Zou de Heere zulke die zo bestaan razen en tieren en tekeer gaan tegen, zouden ze nog kunnen rekenen dat hij nog met hen te maken zou willen hebben? Ze hadden het toch zo verzondigd. Onwaardig. De Heer, dat hij je niet meer zou horen. En niet meer zou helpen. En vanavond kan het zo zijn, hier of thuis, dat je ook zegt, ja, ik hoor wel, zie u Jezus. Maar wie ben ik? Wie ben ik? O God. Ik heb het zo verzondigd. Het kan nooit. Kan nooit. Wat denkt aan dit volk? Die had het ook net zo zwaar verzondigd en nog erger. Maar nu komt God tot hen. Toch. Hoe kan het? Hij komt tot hen in Jezus. Zie uw Jezus, hè. Als die buiten Jezus tot hen gekomen was, dan waren ze weg. Onze God is een verterend vuur buiten Christus. Maar nou komt hij niet om hen te verteren en te verdelgen. Hij komt tot hen in zijn Zoon, in die wolkolom. De engel des Heren, Christus. Hij kwam tot hen niet om met hen af te rekenen, maar om ze te behouden. Want anders was het verloren. Israël had net zo goed verdiend om in die Rode Zee te verdrinken als die Egyptenaren. Want we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Geen onderscheid. Maar nou komt hij tot verlorenen. Tot schuldigen, onwaardigen. In Christus. In Jezus. Kijk gemeente, dan komt de ruimte. God komt vanavond tot ons in zijn Zoon. En hij wil niks anders liever. Geloof je dat nou? Dan je helpen en je troosten en je redden en je terechtbrengen. En dan komt de ruimte. Hij doet het niet om ons, maar om Jezus wil. Dat zeggen we toch aan het eind van ons gebed. Zo'n bekend slotzinnetje, hè? Dan hebben we ons gebed gedaan en dan wordt de laatste slotzin om Jezus wil. Ik ben bang dat wij het heel vaak gedachteloos zeggen. Als een soort landingsbaan voor ons gebed. Daar zijn we aan het eind gekomen. Om Jezus wil, amen. Weet je wel wat je zegt? Weet je wel wat je zegt? Hoor ons om Jezus. De Heere, wil u mij arme, onwaardige zondaar horen? Hoe zou het kunnen? Heere, maar om uw Zoons wil. Om Jezus wil. Vanwege zijn bloed, vanwege zijn voldoening. Ik pleit op uw Zoon. Zijn we dat ons bewust? Dat wij onze gebeden neerleggen op zijn volbrachte werk. Hij de schuld van ongehoorzame en verkeerde wilde dragen. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stiller zijn. Het is gebeurd. Heel dat machtige leger van Farao, met al zijn strijdwagens, wij zouden zeggen met al zijn tanks, en zijn paarden en zijn ruiters en alles. De Heere heeft ze allemaal weggevaagd. En geen ene Israëliet heeft er maar één vinger voor uit hoeven te steken. Ze hebben allemaal zomaar staan toekijken. Ik zal voor u strijden. De Heere deed het en hij deed het alleen. Dat is wat geweest. God aan het werk. In het afrekenen. Met zijn vijanden. En Israël hoefde er geen vinger voor uit te steken om verlost te worden. En zo is het nog steeds. Gemeente, de Heere heeft niks van ons nodig. Wat een ruimte komt er dan, als je dat maar ziet, om gered te worden. Wij denken, ja, maar als ik nou maar dat had, en als ik nou maar dat kon vertellen, en als ik dat nou maar voelde, en ga maar door. Ah, om gered te worden, hoef je niet iets te zijn. Hoef je niet iets te hebben. Hoef je niet iets te weten. Maar je mag zo vanavond zoals je bent. Totaal ongeschikt, maar zo wil hij je hebben. Zo wil hij je hebben. Je hoeft niet eerst ervoor in aanmerking te komen door je wat op te knappen op wat voor manier. Het gaat niet lukken trouwens ook. Zolang wij denken het zelf nog te kunnen, krijg je het benauwd. Want het loopt vast, het gaat nooit lukken. Het gaat nooit lukken. Kon ik nou maar echt bidden? Had ik nou maar echt last van mijn zonde? Voelde ik nou maar een beetje liefde? En u herkent het, hè? En zo zitten we te tobben om toch nog te proberen, want dan... Dwazen, dwazen. Ik zal voor uw lieden strijden. En gij zult stiller zijn. Hij doet het. En hij doet het alleen. Ja, dan kan ik er vanavond om niet omheen. Om toch even de lijn kort door te trekken. Naar Golgotha. Daar vind ik Exodus 14 natuurlijk zo'n volledige vervulling. Ik zal voor uw lieden strijden. Oh, wat heeft hij op Golgotha. Aan dat kruis. De strijd gestreden. Hier was ook iets van die strijd. Vrouwenzaad, slangenzaad. Heel dat Oude Testament door. Steeds die confrontatie. Vrouwenzaad, slangenzaad. Maar op Golgotha toen kwam dat tot een climax. Een ontknoping. Daar heeft de duivel alles in de strijd gegooid. Om Christus te verslaan. Want de strijd is daar geweest. Daar ging de hel open. Verlaten van God. Onder de toren van God. Oh, wat een strijd is dat geweest. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Benauwd dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Hij heeft die strijd alleen gestreden. Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand ter volke met hem. Alleen. En hij heeft overwonnen. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Victorie. Overwonnen. Zodat heel dat werk van zalig worden. Een werk is van de drie enige God alleen. Dan worden wij met al het onze er helemaal buiten gezet. Hun zwaard deed hun dat land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Uw rechterhand. Dat is Christus, de rechterhand van God tot verlossing, tot eeuwige redding en zaligheid. Ze zeiden vroeger wel eens een uitgewerkte zaligheid. He, als je iets, een plan helemaal uitgewerkt hebt, dan is het helemaal klaar. He? Hoeft er niks meer aan gedaan te worden. Een uitgewerkt plan. Nou, ze zeiden vroeger wel eens een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar. Die erachter is gekomen, Heren, ik kan niks en ik heb niks. Als van mij afhangt, iets maar verloren. Hij doet het en hij doet het alleen. Ik zal voor uw lieden strijden. En gij zult stiller zijn. Kom dan vanavond. En kom dan met je verloren zaak tot hem. Vertrouw het aan hem toe. Dan is het in de beste handen. Je laten zaligen. Dan wordt het zo eenvoudig. komen zoals je bent. Je bent welkom. Hij wil niks liever dan zich over verloren zaken ontfermen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, Krum. In vrije gunst alleen. Derde, dat was het antwoord van God. De nood van het volk, dat was één. Het geloof van Mozes, dat was twee. En nou het laatste, het antwoord van God. Vers 15. Toen zei de Heere tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voortrekken. Gemeente, ik begrijp dit helemaal niet. Het antwoord van de Heere. Als dat volk zo heeft staan razen met opgeheven vuist naar de hemel. Wat voor antwoord had de Heere moeten geven? Aan zo'n volk. Wat voor antwoord zouden wij geven? Als mensen je zo afblaffen en tergen. Dit is niet te begrijpen. Het antwoord van God. Geen antwoord van verderf. Maar een antwoord van redding. Wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Nee, die zee lag er nog steeds. En er was nog niks te zien van een pad. En die Egyptenaren kwamen steeds dichterbij. Hoe moest het? Ze krijgen de opdracht om gehoorzaam verder te gaan. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Wij zeggen, eerst een pad en dan gaan we verder. Nee, eerst verder en dan komt er een pad. Ja, maar dan lopen we vast. Niet redeneren, gehoorzamen. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Oh, dat is wat, hè. Wij zeggen, ja, als dan pad zie, dan gaan we verder. Nee, eerst verder en dan een pad. Dat is wat. Dat is geloof. Zeg maar dat ze verder moeten gaan en dat het goed komt. Nou, heel eerlijk, vanavond erover preken, dat gaat nog wel. En zo in de kerk het aanhoren. Mensen in Oekraïne kunnen dit al beter voorstellen. Als je tegen hen zou zeggen, ja, zeg de kinderen eerst dat ze voorttrekken. Ja, de Russen in je rug en de bommen om je heen. Zoiets is het geweest eigenlijk, hè? Laten wij het niet vergeten, ze waren echt in doodsnood. Wij kunnen dat vanavond heel comfortabel allemaal aanhoren. Maar het is wel geweest, zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. We zien geen pad, we gaan wel verder. Hoe moet dat? Ja, ik kan zeggen, nou ja, dan hopen we maar dat het goed afloopt. Maar ja, dat is ook alweer een beetje oppervlakkig. Hè? We hopen maar. Wij zeggen, ja, maar ja, zomaar hopen. Het moet wel een gegronde hoop zijn. Toch? Als het gaat over je ziel en over je zaligheid. Dan mensen, ja, nou, ik hoop maar dat het goed komt. Ja, dat hoopt iedereen. Maar er is toch grond voor? Is mijn hoop een gegronde hoop? Nou, dat is een vraag. Daar moeten ze over hebben. Wat is de grond van onze hoop? Geef eens antwoord. Want dan moet je een antwoord op hebben. Wat is nou de grond van onze hoop? Niets anders dan de gewisse belofte van God. Zult u dat nooit meer vergeten? Als die kinderen 80 zijn, ik hoop dat je het dan nog weet. De enige grond van mijn hoop zijn de gewisse, vaste, trouwe beloften van God. En geen andere grond. Want alle andere grond, wat ik heb wel eens mogen voelen, wat we wel eens mogen meemaken, ik doe er niet schamper over, het is van God. Maar daar kan ik niet op steunen. Dat valt me uit handen. Maar die beloften van God, die zijn zo waar en die zijn zo zeker en die zijn zo vast. Het zaligmakend geloof steunt nergens anders op dan op de gewisse beloften van God. Lees u thuis maar naar de Duitse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 10. Nou, laat ik het toch maar even erbij pakken. Dat kan wel even. Duitse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 10. Dienvolgens spruit deze zekerheid, de grond van onze hoop, de zekerheid, niet uit enige bijzondere openbaring zonder of buiten het woord geschied. Bijzondere toestanden, ze kunnen bijzonder zijn, maar dat is geen grond, want wat is dat? Maar uit het geloof aan de belofte Gods. Hoofdstuk 5, artikel 10, de zekerheid. Maar uit het geloof aan de belofte Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Als u ergens anders een zekerheid gaat zoeken, zal ik u nou eens vertellen dat dat nooit gaat lukken. Want ik kan alles twijfelen, mijn bekering en wat ik heb meegemaakt. Maar is dat gevoel geweest? Zijn dat algemene werkingen van de geest geweest? Is dat emotie? Wat kan het allemaal geweest zijn? Maar die belofte van God, die zijn zo waar en die zijn zo vast. De beloften zijn de grond van de hopen van het geloof. Abraham, hij moest leren om genoeg te hebben aan die beloften. Het eenvoudige kinderversje. 1000 mijlen trok hij voort en zijn kompas was een enkel woord. Daar moest hij het mee doen. En Isaac en Jacob en David, heel dat Oude Testament door. En zeker als een strijd geweest om te steunen op Gods belofte. Oh, dat kan zo'n aangevochten zaak zijn. Twijfel en ongeloof. En de duivel die probeert je ervan af te trekken. Lees het Oude Testament. Lees de psalmen. Oh, wat een strijd. En wat een nood. Wat een aan. Om nou te steunen op die belofte van God. Daar uw golven. Daar uw baren. Mijn benauwde ziel vervaren. Als alles ons uit handen valt. En de duivel ons alles uit handen slaat. En we alles kwijtraken. Maar wat doet dan het geloof? Als er niks anders van mij overblijft dan een arme, ellendige, verloren zondaar. Dan trekt het geloof zich terug op de laatste grond. En wat is dat? De gewisse belofte van God. Dan hoor ik het David zingen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. In druk mij toegezegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw woord aan mij had toegezegd. Dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest, leven. En dan ga je weer naar de Heere toe. Als alles uit de handen valt. Heere, gedenk aan uw woord. Gedenk aan uw woord. Aan uw belofte. Dat geloof ziet af van zichzelf. En van alles en van iedereen. Dan blijft alleen maar het naakte woord over. Abraham. Hij heeft echt alleen met die ene belofte moeten doen. Hè? Hij heeft er ook zijn handen vol aan gehad. Eerlijk is eerlijk. En toch staat het er. En hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof gevende God de eer. Omdat hij hem getrouw geacht heeft die het beloofd heeft. En daar moest Israël het mee doen, die belofte van Mozes. Staat en ziet het heil des Heren. Ik zal voor u lieden strijden. Gij zult stiller zijn. En daar moeten wij het mee doen. Vanavond. om hem getrouw te achten die het beloofd heeft. Een keer zei iemand: Heere, u kan wel van mij af. Ik heb alles verzondigd, ik heb geen enkel recht. U kan wel van mij af, maar u kan er niet van uw woord af. Uw eigen woord. Gedenk aan uw woord. En in dat geloof moest Israël voortrekken. Recht op de Rode Zee af. En er was geen pad. Maar ze zijn voortgegaan. Totdat ze bij de rand, bij de oever waren. En toen kwam er een pad. Niet eerder, niet later. Toen het er was, was het er. Want God houdt zijn woord. En dan kan iemand vanavond misschien wel denken: ja, Israël had een belofte. Maar heb ik dan ook een belofte van God? Wat denkt u? Hebben wij nou ook die belofte van God? Anders zeg je: ja, voor Israël, ja, natuurlijk, die hadden een belofte gekregen. Wij ook, wij ook. Vergeet dat niet. Dat doopvond, hè? Waarvoor worden onze kinderen gedoopt? Wij zijn allemaal gedoopt, hè? Wat betekent de doop? Ik had het maar kort vanavond. Dan gaan we stoppen. Catechismus. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? Tekenen en zegelen van God ingesteld. En dan komt het. Opdat hij door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Dus toen wij zijn gedoopt, is aan mij persoonlijk 57 jaar geleden Gods belofte bevestigd. Dat ik er niet aan mag twijfelen. Hij heeft het mij toegezegd. Ik wil je God en ik wil je zaligmaker en je ontfermer zijn. Vertrouw je aan mij toe. En ik zal dat grote werk doen. Ik ben de Heere, uw God. Gemeente, wij moesten meer werkzaam zijn met onze doop. Waar Gods belofte ons persoonlijk zijn verzegeld. Dan ga je op je knieën. En zeg: Heere, gedenk aan uw woord. U hebt toch gezegd dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. Daar heb je zo'n belofte, hè? Heere, u wil toch niet dat ik verloren ga. Maar dat ik behouden word. Ezechiël 33. Heere, u hebt toch gezegd: en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. U hebt toch gezegd: ik zal de blinden leiden. Heere, ik ben zo'n blinde. Maar u hebt toch beloofd voor blinden. En zou ik door kunnen gaan. O gemeente, laten wij nou Israël volgen. Ze mochten steunen op die gewisse belofte God. En ze zijn er doorgekomen. Achter Christus aan, de wolkolom. Achter Christus aan. Dan komt er een pad. Dan komt er ruimte. Achter hem aan. En nu wij vanavond. Dan gaan we weer naar huis. De week in. Het leven in. Het moeilijke leven. Maar hoe verder? Achter hem aan. Hij wil voorop gaan. Die wolkolom en vuurkolom. Laat ons dan met leidzaamheid de loopbaan lopen die ons voorgesteld is. Ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, de schande veracht en is gezeten in heerlijkheid. Hij is thuisgekomen om ook die kerk die hem volgt eenmaal te laten delen in die heerlijkheid op kosten van zijn dierbaar bloed. Amen. Psalm 68. Psalm 68. Vers 11. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. En wat er verder volgt. 68 vers 11.